met name over de bevrijding en opbouw van Jeruzalem. Maar voordat we dat gaan doen en de Bijbel gaan lezen, wil ik even teruggaan naar wat broeder Niemeyer, twee zondagen geleden, ook een heel vogelvlucht overzicht heeft gegeven over Jeruzalem. Dat begon bij Abraham. Ik weet niet of jullie dit kunnen lezen, de letters zijn een beetje klein. Het begon met Abraham 4000 jaar geleden, toen God Jeruzalem aanwees. Eerst bij Melchizedek, toen hij terugkwam van de slag met de koningen. En daar ook in die slag, en dat viel me toen op toen hij dat zei, de koning van Sinear. En dat is Babel, hè? Dan zie je toch telkens weer die strijd terugkomen. Overwonnen had. En later in Genesis 22, toen Abraham op de proef werd gesteld, toen zijn geloof op de proef werd gesteld en die met Isaac ook naar de berg Moria ging. Dat was 4000 jaar geleden, 3000 jaar geleden, maakt David de voorbereiding en mag Salomo, na David, de tempel bouwen. En God wijst David weer diezelfde plaats aan bij de dorsvloer van Arauna, waar de pest ophoudt, de straf voor Israël, na de volkstelling van David. En 2000 jaar geleden uiteraard stierf de Heer Jezus zelf op Golgotha en gaf hij zijn leven voor ons. En in Hebreeën staat dat zo mooi, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen. Hij moest daar sterven en de Heer Jezus heeft dat ook zelf gezegd. Het gaat er niet om dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt. En ongeveer dezelfde tijd, maar een aantal jaar later, in 70 is Jeruzalem toen verwoest. En daar moest ik ook aan denken met hemelvaart, want de discipelen die vragen nog, Heer, gaat u in deze tijd het koninkrijk herstellen en het koninkrijk van Israël? En het antwoord was van de Vader, die houdt die tijden aan zichzelf. En ja, een paar tientallen jaren later was het helemaal verwoest. 1000 jaar geleden hebben de kruisvaders Jeruzalem ingenomen. En ja, je zou kunnen zeggen, dat was weer een beetje terug zo van, nou, we kunnen het wel met onze eigen wapenen en we kunnen het zelf wel. En weer bijna 1000 jaar later, in 1948, werd de staat Israël gesticht. Het is prachtig om zo'n overzicht te zien. En dan voor vanavond wilde ik eigenlijk naar een klein tussenperiode daarin. En dat is tussen die 3000 en 2000 jaar geleden. Dus tussen de tempelbouw van Salomo en het leven van de Heer Jezus zelf, was er ook een donkere bladzijde in de geschiedenis. En dat was in 587, toen Jeruzalem werd ingenomen door Nebukadnezar. De tempel werd verwoest, alle schatten werden meegenomen en heel veel mensen, heel veel ballingen werden meegenomen naar Babel. En daar heb je weer de strijd met Babel. En ja, toch had God aan David de belofte gegeven van, het zal altijd doorgaan. Maar je zou kunnen zeggen dat koningschap en die lijn van David, die heeft toen aan een zijde draadje gehangen. Maar gelukkig, en dat lezen we in de geslachtsregisters ook van Jozef en Maria, die zijn wel van koninklijke afkomst. Maar ze hadden niet meer die koninklijke rijkdom, ze waren arm, maar toch was hun afkomst van David. En waarom was nou die ballingschap en hoe kwam dat nou? Waar staat dat in? Wanneer begon dat? Nou, eigenlijk begon zeg maar de neergang, de afval, die begon al bij Salomo zelf. Toen hij zich inliet met de afgodendienst. En dat werd ook de oorzaak van de afsplitsing van de 10 stammen, van de 2 stammen onder Rehabiam, waar Jerobeam de 10 stammen koning werd. En zo ging het eigenlijk een beetje zoals de beurs, hè, op en neer, steeds verder naar beneden. Gelukkig waren er ook veel opwekkingen, die zijn ook in de Bijbel opgeschreven, met name Hiskia en Josia, noem ik hier maar eventjes. En dan krijgen we toch ook het droevige gedeelte van 722 voor Christus, de val van Samaria, en 587, waar we dus vanavond wat bij stil willen staan, de val van Jeruzalem. Nou, niet bij die val, maar wat gebeurt er na die val? Daar wil ik eens met u ook de Bijbel pakken. En het is namelijk zo dat God altijd doorgaat. Wat er ook gebeurt en hoe het ook gaat. En dan gaan we een aantal van de teksten die hier al geprojecteerd worden, gaan we lezen om te kijken hoe God heel nauwkeurig en heel je zou zeggen, ja, volgens een heel groot plan, dat allemaal weer gaat herstellen. En dan beginnen we maar in Jesaja 44. Ik moet het zelf ook even opzoeken, dus we kunnen lekker bladeren. Jesaja 44. Dan moeten we ons realiseren dat Jesaja dit ongeveer 150 jaar zegt voordat het gebeurt. He, dat het een aankondiging is. Jesaja 44 vers 28. Die tot Kores zegt: mijn herder, hij zal mijn welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem te zeggen: het worden herbouwd en de tempel worden gegrondvest. Zo begint de aankondiging van God is het niet vergeten en Jeruzalem wordt niet terzijde gelegd, maar God gaat weer verder. En Jesaja mag als een van de eerste dit als het ware aankondigen, zoals ik al zei, ruime tijd voordat het ook echt plaats ging vinden. We zullen omwille van de tijd niet al die versen lezen, maar als u het zelf na wil lezen, kunt u ook in het volgende hoofdstuk 45 daarover doorlezen hoe de heer Kores, dat is de heidense koning Kores van Perzië, gebruikt om zijn plan te volvoeren. Maar één tekst, die wil ik daar wel uithalen, dat is 45 vers 5. Aan het eind, Jesaja 45 vers 5, aan het eind, daar staat: ik gorde u, hoewel gij mij niet kende. En daar kan je zien dat de Heer koningen kan gebruiken om zijn plan uit te voeren, die hem helemaal niet kennen, die hem ook niet erkennen, maar dat wel zijn plan door die koningen plaats kan vinden. En als we vandaag aan de dag bidden voor vervolgde volken, voor leiders, dan weten we ook dat als we daarom vragen dat de Heer ze zo kan bewegen dat ze zelfs dingen doen die ze zelf eigenlijk nog geen eens gedacht zouden hebben. En dat kan je bijvoorbeeld ook zien aan de stichting van de staat Israël. Sommigen zeggen dan later van het was een vergissing, maar dat was het niet. Maar God heeft daar duidelijk ingegrepen. Jeremia, die gaat daar ook over profiteren. En Jeremia, die leefde wat later. Maar dat was ook nog zeker een jaar of 70... 80 van tevoren, dat hij dat aankondigde. En dan gaan we naar Jeremia 25. Jeremia 25, vers 11 in het midden. Daar staat: deze volken nu zullen de koning van Babel dienstbaar zijn 70 jaren. Maar na verloop van 70 jaren zal ik aan de koning van Babel en dit volk, luidt het woord des Heren, hun ongerechtigheid bezoeken, ook aan het land der Chaldeeën. En ik zal dat tot eeuwige woestenijen maken. Dat zijn de woorden van Jeremia in hoofdstuk 25. En het wordt ook herhaald in hoofdstuk 29, dat het niet zo alleen zo is zoals Jesaja voor zei van er zal een tijd komen, hè, dat ik die Kores roep en dat hij Jeruzalem zal laten herbouwen. Maar er wordt ook een precieze tijd hier genoemd. En dat is 70 jaar. En dan gaan we door, want de volgende profeet die we opslaan, dat is Daniël. En dan lezen we in Daniël hoofdstuk 9. En we zien dat Daniël ook in zijn Bijbel leest. Als we Daniël hoofdstuk 9 opslaan. En dan begin ik bij vers 1. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het geslacht der Meden, die koning geworden was over het koninkrijk der Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn koningschap, lette ik, Daniël, in de boeken op het getal van de jaren waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was, dat hij over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen verlopen. Dus Daniel, die leest dit. Die leest die profetie van Jeremia, die we net ook gelezen hebben. En hij neemt dat niet zomaar voor kennisgeving aan, zo van, oh, nou, dat zal wel, dat weten we dan weer. Het is een weetje wat ik weer toe kan voegen aan mijn lijst van dingen die ik toch al wist, want Daniel was ontzettend knap aan het hof in Babel. Maar het doet hem veel meer. En dat staat er ook direct na in vers 3. Wat doet hem dat? En ik richtte mijn aangezicht tot de Heere God om te bidden en te smeken in vasten en in zak en as. En ik bad tot de Heere mijn God en deed schuldbelijdenis. En dan komt er een lang gebed van Daniel, wat doorgaat tot vers 19. En daar hebben we vanavond de tijd niet voor om dat helemaal te lezen. Maar het is wel heel mooi als je dat leest. Want je ziet dat Daniel daar begint met aanbidding. Hij begint te zeggen hoe groot God is. En dat hij zich verootmoedigt voor God. Dat hij schuldbelijdenis doet. Dat is eigenlijk het tweede deel van zijn gebed. En uiteindelijk ook dan komt met zijn vraag van Heer. Hè, treed op, Heer, doe het. Hè? En dat, misschien moeten we dat toch maar lezen op die laatste verzen dan. Vers 18 en 19 uit Daniel 9. Neig mij, God, uw oor en hoor, open uw ogen en zie onze verwoesting en de stad waarover uw naam is uitgeroepen. Want niet op grond van onze gerechtigheden storten wij onze smeekbeden voor u uit, maar op grond van uw grote barmhartigheden. O Heer, hoor. O Heer, vergeef. O Heer, merk op. Treed handelend op. Toef niet om uzelfs wil, mijn God, want uw naam is uitgeroepen over uw stad, Jeruzalem, en over uw volk, Israël. En dat bidt Daniel. En dan gebeurt er inderdaad heel wat. En dan kan je zien dat er dingen gebeuren, die kunnen we niet allemaal lezen nou. Maar zowel in de hemelse gewesten, dan komt Gabriel naar Daniel toe om al die visioenen te vertellen. En hij zegt ook Daniel, hè, vanaf het begin dat jij op je knieën ging, is dit in de hemel duidelijk geweest. En ben ik naar je toegekomen, maar ik werd 21 dagen opgehouden door de vorst van Perzië. Gelukkig kwam Michael te hulp. En toen kwam hij naar Daniel. Dus daar zie je dus dat dat gebed van Daniel, dat doet wat in de hemelse gewesten, waar die strijd gevoerd wordt. En hij komt naar Daniel toe. Maar het doet ook wat. Gewoon in Daniel, in zijn werk, in zijn job. En wat had hij voor werk? Hij werkte aan het hof. En aan het hof had hij invloed. En door zijn handelen, en door zijn spreken, en door zijn raadgevingen. En hij was heel bekend. Hè? Verschillende koningen heeft hij gediend, van Nebukadnezar en verder. En dan kan hij daar ook in. En dat staat niet zo duidelijk opgeschreven, maar het zou best kunnen zijn dat hij ook een invloed heeft gehad op dat besluit van koning Kores, hè, waar Jesaja al zo lang van tevoren heeft aangekondigd, om de Joden toestemming te geven om terug te gaan. Dus zowel in zijn dagelijkse handel en wandel, als ook in de hemelse gewesten, in de geestelijke strijd, was Daniel actief en had hij deel. Maar we blijven niet bij Daniel. We gaan uiteindelijk dan kijken in de Bijbel waar het dan echt plaatsvindt. Dan komt ook die terugkeer die ook voorzegd was. En dan gaan we naar het boek Ezra. En dan moet ik even de tijd in de gaten houden. Maar dat kan. Het boek Ezra. Want het boekje Ezra, dat begint dan met het decreet van koning Kores dat de Joden terug mogen keren. En ik heb er al bij geschreven, u kunt het zelf nalezen als ik het straks ga voorlezen. Als u Ezra 1 vers 1 tot 3 leest, dat is hetzelfde als 2 Kronieken 36 vers 22 en 23. En dat staat op dezelfde bladzijde, want die twee boeken die volgen op elkaar ook in de volgorde van de Bijbel. Dus ik lees uit Ezra hoofdstuk 1. In het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, werkte de Heere, opdat het woord des Heeren door Jeremia verkondigd zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzië, op om door zijn gehele koninkrijk ook in geschriften deze oproep te doen uitgaan. Zo zegt Kores, de koning van Perzië. Alle koninkrijken der aarde heeft de Heere, de God des hemels, mij gegeven en heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, zijn God zij met hem, hij trekken op. Daar houdt Kronieken op, maar Ezra gaat verder. Hij trekken op naar Jeruzalem in Juda en bouwen het huis van de Heere, de God van Israël. Dat is de God die in Jeruzalem woont. Dat was dus de decrete opdracht van Kores om die terugkeer mogelijk te maken. Zoals voorspeld door Jesaja, zoals voorzegd door Jeremia, zoals opgemerkt door Daniel, die daarvoor op zijn knieën ging, zodat God uiteindelijk zijn plan kon uitvoeren. En dan zien we, in verschillende fases is die terugkeer, Ezra, en ook in het boek Nehemia lezen we daarover. Maar ik wilde dan als laatste ook voor vanavond dan heel even stilstaan bij, wat gebeurt er dan als ze terugkomen? Dan gaan we naar Ezra hoofdstuk 3. Ezra hoofdstuk 3 vers 1. Toen nu de zevende maand aanbrak, terwijl de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde het volk zich als één man te Jeruzalem. Dus iedereen was eensgezind. En Jozua, de zoon van Jozadak, met zijn broeders, de priesters, en ook Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met zijn broeders, maakte zich op en bouwde het altaar van de God van Israël, om daarop brandoffers te offeren, zoals voorgeschreven is in de wet van Mozes, de man Gods. Zij richtte het altaar op zijn fundamenten op, want vrees voor de volken der landen was over hen gekomen, en zij offerden daarop brandoffers voor de Heere, brandoffers voor de morgen en voor de avond. Wat mij zo heel duidelijk opvalt in dit stukje, dat is dat ze hadden angst, er staat vrees, hè, vrees voor de volken. Ze waren natuurlijk onbeschermd, Jeruzalem was verwoest, er was nog geen muur. Maar niet gaan ze eerst die muur herbouwen, maar ze gaan eerst het altaar opbouwen. En dat vind ik zo mooi uit dit stukje. Van, het is niet van, wij moeten maar eens even zorgen dat we die muur weer opbouwen en ons verdedigen. Maar ze gaan eerst op hun knieën en ze gaan eerst naar het altaar toe. En als wij dat in onze nieuwtestamentische tijd overzetten als gelovigen, dan kunnen we daar ook uit leren, als we in moeilijke omstandigheden zijn, wat er ook is, dat we eerst op onze knieën gaan. En niet altijd, zoals we toch menselijkerwijs wel gesproken gewend zijn, eerst onze eigen verdediging op gaan zoeken. En zeggen van, nou, ik zal eens eventjes mezelf afschermen of zo. Nee, ze gaan eerst op de knieën. En dat is hoe het werk van de Heer gebeurt. En dat is ook, dan ga ik weer terug naar Hemelvaart, toen de Heer zei van, ja, maar het is niet aan jullie om die tijden te weten van het herstel van het koninkrijk. Gaan jullie nou maar naar Jeruzalem, dan komt de Heilige Geest. Als de Heilige Geest komt, dan worden jullie uitgezonden over de hele wereld. En dat is het werk van de Heer. En niet wat wij denken dat we als mensen kunnen bereiken. Dat viel mij op. Ze bouwen eerst het altaar. En het tweede daarna, nou, dat kunnen we lezen in Ezra 3 vers 10. Want na het herstellen van het offer op het altaar gaan ze de fundamenten van de tempel leggen. En dat is vers 10. Toen nu de bouwlieden het fundament van de tempel des Heren legden, stelden zij de priesters op, gekleed in het ambtsgewaad met trompetten, en de levieten, de zonen van Asaf, met cymbalen, om de Heer te loven naar de aanwijzing van David, de koning van Israël. Zij zongen beurtzamen van lof en prijs aan de Heer, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich en loofde de Heer, omdat het fundament van het huis des Heren gelegd was. Maar veel van de priesters en de levieten en van de familiehoofden, de oudsten die het eerste huis hadden gezien, weenden luid toen de grondlegging van dit huis voor hun ogen plaats had. Terwijl velen de stem verhieven met gejuich en vreugdebetoon, zodat het volk het geluid van het vreugdegejuich niet onderscheiden kon van het geluid van het geween des volks. Want het volk juichte met groot gejuich, zodat het geluid tot in de verte werd gehoord. En ja, zo zie je hier dan ook weer dat toch soms het verdriet er is, de moeite, de herinnering, maar ook het gejuich. En het werk van de Heer is soms heel moeilijk te onderscheiden. En soms, en als je dan op afstand, dan hoor je ze juichen, maar dan weet je nou niet of het van vreugde was of van verdriet. Maar het gebeurt en het fundament van de tempel wordt opnieuw gelegd. En dat is belangrijk, want de Heer gaat verder. En in die hele zwarte tijd van de ballingschap gaat God toch weer met zijn volk door. En het hing als het ware aan een zijden draadje, maar hij gaat ermee door. En God bereidt ook dingen voor. Soms op manieren die wij niet kunnen begrijpen. En als we dan begonnen zijn met bevrijdingsdag. Er zijn zwarte bladzijden in elk land, in elke geschiedenis. Als we naar sommige landen kijken, dan denken we ook soms, Heer, van waarom moet het nou zo lang duren in dat land? Als we bijvoorbeeld naar Korea kijken, Noord-Korea. Begrijp je niet, waarom moet het nou zo lang duren? Maar de Heer gaat door en op zijn tijd gaan de dingen gebeuren. En hij kan ook de koningen die niet in hem geloven, kan hij toch dingen laten doen. Nou, dan heb ik helemaal onderaan nog gezegd, wanneer komt nou die verdedigingsmuur? Ja, die komt wel, maar dat was Nehemia, die dan toch weer een heel aantal jaar later komt en dan de rest van Jeruzalem gaat herstellen. Ik ga even door en sluit dan af met ieder op zijn tijd, zijn met een hoofdletter. Eerst Jesaja, de profeet, dan Jeremia, andere profeet die voorzegt, dan Daniel, de prins die meegenomen werd in ballingschap, maar ook profeet. Dan koning Kores, de koning, hoewel gij mij niet kende, God doet zijn werk door hem heen. Vervolgens Ezra, de priester. Dan heb je ook nog, we hebben nou niet gelezen natuurlijk, het verhaal van Esther, wat in diezelfde periode afspeelt. Nehemia die komt om de muur te herstellen. Allemaal verschillend. Allemaal mensen die gebruikt zijn door God om zijn plan op zijn tijd uit te voeren. Sommigen heel lang van tevoren. Sommigen tijdens grote moeilijkheden, verschrikkingen met verdriet. En anderen tijdens de wederopbouw met gejuich. Ja, zover wilde ik met jullie door deze geschiedenis heen gaan. En wat we eruit kunnen meenemen is dat God altijd getrouw is. En hij gaat altijd door, wat er ook gebeurt. En dan...